Middernacht, het begin van zondag 13 augustus. Kees Groot met het NOS-journaal. Usain Bolt is in zijn allerlaatste wedstrijd geblesseerd uitgevallen. Op het WK Atletiek in Londen stond hij namens Jamaica als slotloper in de finale van de 4x100 meter estafette. Tijdens de race kreeg Bolt last van een hamstringblessure en moest opgeven. Ondanks dat blijft hij de meest succesvolle atleet ooit, met 11 gouden medailles op WK's. De estafette werd gewonnen door Groot-Brittannië, gevolgd door de VS en Japan. Een auto is ingereden op een groep demonstranten in de Amerikaanse stad Charlottesville, nadat rellen waren uitgebroken bij een extreemrechtse betoging. De aanslag met de auto kostte 1 demonstrant het leven, 10 mensen raakten gewond. De bestuurder had het gemunt op tegenstanders van de rechtsextremisten. Hij is inmiddels aangehouden. De gemeente kondigde de noodtoestand af na de rellen. De extreemrechtse betogers protesteerden tegen het plan om een standbeeld weg te halen van een generaal uit de Amerikaanse burgeroorlog. Die was tegen afschaffing van de slavernij. De Amerikaanse staat Nevada looft $10.000 uit voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van degene die een allesetende snoek heeft vrijgelaten in een meer. Het meer waarin de snoek werd losgelaten was een populaire plek onder vissers. Maar nu blijken veel vissen te zijn opgegeten. De snoek werd vorige maand ontdekt door een sportvisser. Biologen hebben sindsdien 5 andere snoeken gevonden in het meer. Ajax is het nieuwe eredivisieseizoen begonnen met een nederlaag. Heracles won met 2-1. Vitesse heeft in het eigen Gelredome NAC verslagen. Het werd 4-1. PSV won thuis met 3-2 van AZ. En VVV Venlo versloeg Sparta met 3-0. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt. In de kustprovincies, vooral in het noordwesten, is er kans op een bui. In het zuiden plaatselijk wat motregen, maar verder blijft het droog. De minima liggen rond de 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon, maar in het zuiden kan hier en daar ook een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
NPO Radio 1. BNN.
Live vanuit Amsterdam. De overnachting. Met Filemon Wesseling.
Goeienacht, vanuit debatcentrum De Bali. We zitten voor het raam op het Leidseplein. We kijken naar buiten en het is rustig op straat. Waarschijnlijk door de vakantie. Maar gelukkig hebben wij binnen hier een interessante gast. Afgelopen donderdag werd in Turkije 35 journalisten opgepakt. Ze worden beschuldigd van banden met de Gülen-beweging, die volgens president Erdogan verantwoordelijk was voor de staatsgreep van een jaar geleden. Turkije wordt steeds onveiliger. Er zijn inmiddels duizenden journalisten, advocaten, ambtenaren en mensenrechtenactivisten ontslagen of gearresteerd. Ook in Nederland loopt de spanning regelmatig op. Mijn gast van vanavond ondervindt dat aan den lijve. Hij is hoofdredacteur van De Kanttekening. Vroeger bekleedde hij dezelfde functie bij de krant Zaman Vandaag, maar daar kwam onder druk van Erdogan een einde aan. Hoe dat precies zit, dat ga ik hem vragen. Mijn gast is Mehmet Serit. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, jouw krant, De Kanttekening, kunnen we nu niet lezen, want er is een zomerstop.
Klopt.
Dat had ik nog nooit van gehoord, een krant met een zomerstop.
Ja, met een kleine redactie, met een weinige bemanning, moeten we dat helaas doen. Anders moet je gewoon zonder vakantie doorgaan.
Dus iedereen is nu op vakantie?
Iedereen, nee. Sinds donderdag zijn we weer begonnen voor de komende week. Dus komende zaterdag komt de kanttekening weer uit.
Nou, hoe vaak komen jullie uit?
We zijn een weekblad, maar tegelijkertijd hebben we ook een maandblad. De beste stukken bundelen we gewoon in een maandblad. En tegelijkertijd hebben we ook een website.
Wat is het precies voor blad?
Het is een blad die zich focust naar de gebeuren rondom de nieuwe Nederlanders in Nederland. Want vroeger, dat heette voorheen Zaman Vandaag. Hè? Mm-hmm. Dat was Zaman Vandaag was een blad die opgericht was door Gülen-sympathisanten hier in Nederland. En die had ook een Zaman Turkije. Toen Zaman Turkije op een gewelddadige manier door Erdogan genationaliseerd is, hadden we ook helemaal geen band meer met Zaman Turkije. En we waren ook gewoon de laatste editie van Zaman in de hele wereld.
En want er waren ook verschillende edities in, klopt, in Europa, klopt, toch? Klopt, in België, Duitsland.
Klopt, klopt. En we waren ook gewoon een van de weinigen die gewoon in Nederlands of Engelstalig. En toen hebben wij gewoon, toen heeft de uitgever besloten om verder niet door te gaan met het uitgeven van Zalm Vandaag. Toen hebben we samen met mijn redactie, met een mediaondernemer, besloten om gewoon met de kanttekening door te gaan. En nieuwe doorstart te maken. En nu berichten wij gewoon voornamelijk over nieuwe Nederlanders in Nederland, islam in Nederland, moslims. Dat is onze focus. En met de kanttekening hebben we gewoon knip gemaakt met Turkije, met al die Turkse discussies. Dus dat is nu gewoon heerlijk.
Ja, waarom is dat heerlijk?
Nee, je bent nu gewoon je bent breder. Je focus is gewoon breder. Hè? Niet alleen maar gewoon. Je bericht niet over Turkije of gewoon Turkse Nederlanders. Onder andere hoor. We berichten nog steeds over Turkije en Turkse Nederlanders. Maar we schrijven ook gewoon met de kanttekening over Marokkaanse Nederlanders, Surinaamse Nederlanders, Suriname, Marokko, bijvoorbeeld onrust in Marokko. De focus is nu gewoon breder geworden.
Is er behoefte aan zo'n blad? Is daar in de andere pers niet genoeg aandacht voor?
Ik denk dat wij de meest diverse krant van Nederland zijn, gezien mijn redactie en de freelancers. Als we naar de huidige mainstream media kijken, dat is nog steeds zo wit als wat. Er zijn wel een paar gekleurde redacteuren, maar ik denk dat het. De kranten gewoon meer diverser moeten zijn.
Je vindt de Nederlandse media te wit?
Te wit. Als we gewoon nu kijken naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, idem dito. Nu bijna meer dan 50% niet autochtoon Nederlands is. Dan vind ik dat gewoon Nederlandse media ook gewoon divers moeten zijn.
Ja, je zegt al, het was een krant gemaakt door Gulen-sympathisanten. Misschien ten overvloede, maar wie is Gulen precies?
Gulen is. Ik zie Gulen als een Turks intellectueel die zijn inspiratie uit islam haalt. En die ook gewoon probeert islam, democratie, vrijheden samen te brengen. Het is een omstreden persoon, hè, in de ogen van de seculieren, maar ook gewoon in de ogen van de Westen. Omdat gewoon islam is omstreden. Islam is omstreden, ja, tegenwoordig. Daarom is ook gewoon.
Is dat de enige reden waarom hij omstreden is?
Onder andere.
Wat zijn andere redenen?
Rondom, ja, de ontwikkeling rondom in Turkije is ook natuurlijk gewoon een van de redenen dat hij omstreden is.
Ja, hij woont nu in Amerika, hè? In ballingschap.
Ja.
Hoe is dat gekomen?
Hij is ooit naar Amerika vanwege de gezondheidsproblemen gegaan. En hij is daar blijven hangen.
Ja. Kan je uitleggen wat zijn filosofie precies is? Want je zei, ja, hij wordt geïnspireerd door de islam. Maar wat betekent dat? Hoe moet ik daar naar kijken?
Hij is iemand die gewoon voorstander is voor dialoog. Hè? Zeg maar, gewoon dialoog aangaan met andersdenkenden. Hij zegt letterlijk dat je gewoon andersdenkenden moet respecteren, maar ook gewoon accepteren. Dat je gewoon dialoog aangaat. Zonder dat je gewoon iemand probeert op te leggen wat jij van vindt. Nee, je moet gewoon als gelijke met elkaar in dialoog. Want dat vind ik gewoon belangrijk, vooral in deze tijd. Mm-hmm. Iemand die gewoon vredelievend is, hè, zeg maar, gewoon, die gewoon die harmonie opzoekt. Hij beoogt een democratische en harmonieuze samenleving. Iedereen.
Dat beogen meer mensen?
Voor een moslim is dat tegenwoordig best wel uniek. Als we gewoon naar de islamische landen kijken, die gewoon opkomt voor de democratie. Ik zie gewoon, vooral bij seculieren zie je wel, maar vooral bij een gelovige iemand zie je nog steeds tegenwoordig, anno 2017, zie je dat gewoon heel erg weinig.
Ja, en hoe ziet hij dan die islam in de democratie?
Hij schrijft ook trouwens, dat islam geen probleem heeft met democratie. Dat is natuurlijk uniek. Hè? Zeg maar gewoon al die islamisten tegenwoordig in islamische landen. Die zeggen letterlijk, ja, democratie is er gewoon. Van Westen. Is verzonnen door mensen. Dus dat kan nooit een bestuursmodel voor de islamisten zijn. Maar tegelijkertijd, hij zegt dat islam ook geen bestuursmodel heeft. Als je naar de Koran kijkt, 98% van de Koran gaat over menselijke leven. Mm-hmm. Dagelijkse leven, de samenleving. En de 2% gaat over de besturen. Wat wij nu zien, dat islamisten zich nu focussen en die 2% gewoon uitlichten. En hij zegt andersom.
Jij zegt dat is eigenlijk te dun, die 2%. Juist. Daar kan je geen staat op inrichten.
Nee. Dus democratie kan ook gewoon een islamitische bestuursmodel zijn. Dat is zijn filosofie. Dat is wel uniek.
En in hoeverre ziet hij dan de scheiding tussen de kerk, het geloof en de staat?
Hij is ook voorstander van dat de geloof nooit gebruikt mag worden voor de macht, voor de bestuur. Vandaar dat er ook gewoon enorme clashes tussen de islamisten van Turkije nu en Gulen.
Ja.
Want hij zegt dat islamisten islam gebruiken voor eigen macht. Dat is nu niet alleen maar in Turkije. Als je naar alle islamitische landen kijkt, islamisten gebruiken geloof en de religie voor hun eigen macht.
We horen vaak in de media dat die twee ooit samenwerkten, Erdogan en Gulen. Waar ging het precies mis?
Ik denk dat wij als we even teruggaan in de geschiedenis. Toen Erdogan in 2002 aan de macht kwam, had hij een programma. En de programma ging over meer democratie voor Turken. Toetreden naar EU. Hè. Mm-hmm. Vrijheden voor de minderheden. Ga zo maar door. Hè. En hij heeft ook tot 2010... Ik ben ook van mening dat Erdogan tot 2010 ook gewoon heel de goede zaak heeft gedaan. Denk aan bijvoorbeeld meer rechten voor de Koerden. Meer rechten voor de Armeniërs, niet moslims in Turkije. Meer democratie in Turkije. Maar dat was gewoon waarschijnlijk voor de buren geweest om macht naar zichzelf toe te trekken. In die tijd, tot 2010, niet alleen maar Gulen-sympathisanten. Iedereen heeft gewoon Erdogan gesteund en samengewerkt. Denk aan de liberaal-seculieren in Turkije. Sociaal-democraten. EU. Mm-hmm. Zelfs onze Nederlandse regering. CDA was gewoon... Was hoe zeg, zuster, ja, zo'n relatie, het CDA had gewoon zo'n relatie met de AK-partij. Dus tot 2010 ging het gewoon goed. Maar na de referendum van 2010, toen Erdogan die referendum met overmacht had gewonnen, heeft hij gewoon de dictatoriale trekjes laten zien. Toen is het gewoon misgegaan.
Ja. Volgens Erdogan zit Gulen ook achter de staatsgreep die vorig jaar werd gepleegd in Turkije. Waar was jij toen je hoorde van die staatsgreep?
Ik was in Nederland. Ik was in gesprek met mijn collega uit Duitsland in Den Haag. Ik herinner me nog steeds. We waren gewoon aan het eten in een restaurantje in Den Haag. We zagen gewoon twitters voorbij komen. Hè? Dat de leger gewoon op straat ging. Dat gewoon de Bosporusbrug gesloten werd. Toen dachten wij gewoon, wat is daar aan de hand? Toen hebben wij gewoon de etentje gewoon halverwege gestopt. En gewoon, toen ben ik gewoon meteen naar mijn redactie gegaan om te vervolgen. Ik was in Nederland.
Maar je had wel gelijk, je realiseerde wat voor impact die situatie had.
We hadden toen met elkaar gesproken dat gaat niet goed. Dat gaat zeker. Ze gaan gewoon zeker zeggen dat gewoon de werk van de Gulenbeweging is. Want de heksenjacht tegen Gulenbeweging ging al. Toen was al aan de gang, 2 jaar aan de gang.
Ja. Had je toen ook al een idee van wat voor invloed het op jouw werk en leven zou hebben?
We werden toen al bedreigd. Hè? Ze hebben gewoon al 2 jaar de bedreigingen. Hè? Ze hebben gewoon mijn abonnees, de adverteerders, werden al bedreigd. Van Zama vandaag. Dat was al aan de gang. En na de coup is dat nog erger geworden. Mensen durfden gewoon niet meer abonnee op te nemen. Adverteerders gewoon hebben massaal gestopt. Want als je gewoon zo'n krant... Ben je bij zo'n krant adverteert, dan ben je gewoon meteen een terrorist. En een coupleger, je wordt gewoon opgepakt. Nee, dat hadden we nog gewoon niet echt in de gaten.
Nee, die woede had je niet aanzien komen.
Er was wel een woede, maar met de coup heeft Erdogan die woede legaliseerd. Want voor de coup was er nog steeds twijfel van... ja, maar Erdogan zegt wel dat deze Gulen-mensen wel terroristen zijn... maar we hebben tot nu toe gewoon helemaal niks gezien.
Dus hij had nu het bewijs.
Volgens heel veel AKP-mensen, dat is de bewijs. Ik vergelijk het altijd de Duitse... hoe heet die brand alweer? Bij de Duitse tijdens de Rijksdagbrand.
Rijkstaak, ja.
Rijksdagbrand. Ik vergelijk het altijd de Rijksdagbrand van Hitler en de coup van Erdogan.
Ja.
Dat was de legalisering van de schuld.
Toch ontkent Gulen alle betrokkenheid hierbij. Maar bijvoorbeeld onze minister toen de tijd, Frans Timmermans...
Ja.
Die twijfelt daaraan.
Ja, en hij heeft het weer daarna gewoon teruggekrabbeld natuurlijk. Ook een paar Nederlandse politici hebben ook gezegd... ja, waarschijnlijk... ze hebben gezegd, waarschijnlijk zitten wel gewoon Gulen-mensen achter deze coup. Maar zonder enige bewijs.
Wat vind je daarvan?
Ik vind het zwak. Ik vind het zwak. Want wat wij ook niet moeten vergeten... Gulen heeft ook gewoon de hele wereld en de internationale opinie uitgenodigd. Ook Erdogan heeft hij uitgenodigd. Oké, als jij zegt dat Gulen achter de coup is... laten we gewoon een internationale onafhankelijke commissie samenstellen... dan ben ik bereid de resultaat en de uitspraak van de commissie gewoon te accepteren. Als de commissie vindt dat ik de achter de coup ben... dan ben ik bereid om naar Turkije te komen.
Ja.
Erdogan heeft nooit daarop ingegaan.
Waarom zou Frans Timmermans daar aan twijfelen? Wat zou de gedachte daarachter zijn?
Om Turkije...
Heeft dat te maken met de Turkije-deal over immigratie?
Onder andere. Ik denk dat Nederland nog steeds Turkije gewoon... vriend proberen te houden.
Is dat niet goed?
Met economische belangen, denk ik.
Ja, is dat niet goed?
Dat is onze koopmansgeest, hè? Economische belangen.
Ja.
En ik vind het hypocriet. Als je gewoon mensenrechten, persvrijheid belangrijk vindt... dan moet je niet alleen maar in je eigen land gewoon hoog in het vaandel hebben. Dan moet je ook gewoon internationaal proberen dat waar te maken.
Ja.
Dat vind ik gewoon hypocriet. Dat betekent letterlijk... Dan zeggen ze gewoon non-verbaal richting Erdogan. Je mag gewoon in Turkije gewoon doen wat je wil.
Je zegt we moeten principieel zijn. Ook al kost dat een hoop.
Dat zal nooit gebeuren. we zijn niet principieel.
Nee, maar we zouden het moeten zijn.
Ja.
Ja, ook al kost dat een hoop.
Ja, kijk, ja, dat is tuurlijk... Anders moet je gewoon niet mondvol over persvrijheid hebben, mensenrechten hebben.
Nee. Heb jij Gulen eigenlijk wel eens ontmoet?
Ik heb hem een paar keer ontmoet.
Hoe was dat? Wat was het voor man?
Ik heb hem natuurlijk niet persoonlijk gesproken. Dat was een setting van een toespraak. Hè. Hij heeft zijn toespraak gedaan en vertrokken. Wat voor iemand is hij? Ja. Iemand die gewoon, wat ik ook net zei, dialoog belangrijk vindt. Vergeving gewoon belangrijk vindt. En probeert ook gewoon de brug te slaan.
Ja. En wat voor gevoel gaf hij bij jou? Wat voor uitstraling had hij?
Een sterke man. Die gewoon weet wat hij zegt. Die ook gewoon duidelijke standpunten heeft.
Ja. Vond je het bijzonder om hem te ontmoeten?
En vooral nu is het natuurlijk gewoon... of dat bijzonder is, weet ik niet. Maar heel veel mensen willen hem nu zien en spreken. Ja. Vooral nu.
Vind je überhaupt dat wij goed omgaan met Turkije? Het is natuurlijk ook een spagaat waarin wij ons verkeren. We hebben die Turkije-deal. We hebben economische belangen. Het is een soort buffer naar de rest van de islamitische wereld.
Kijk...
Het is wel een moeilijke spagaat waarin veel politici
Het probleem is dat onze politici niet goed bagage heeft om politici zoals Erdogan en Poetin om te gaan. Dat zijn gewoon echt straatvechters. En we hebben een hier in Nederland.
Wij zijn dijkenbouwers.
Juist. Ja, we zijn gewoon. We proberen gewoon compromis te sluiten. We zijn gewoon diplomatiek. En die begrijpen gewoon andere taal.
Ja. Veel andere mogelijkheden hebben wij toch ook niet als klein kikkerlandje?
Weet ik niet. Om zoiets te doen moet je gewoon eerst willen, natuurlijk. Ik ben benieuwd, want wat wij nu. Er is nu een enorme spanning tussen Turkije en Duitsland. Hè? In verband met Duitser die nu gewoon opgepakt is. En een Duitse journalist. Er zitten nu gewoon 2 of 3 Duitse burgers vast in Turkije. En Duitsland probeert alles. Duitsland probeert met alle macht en middelen gewoon om deze mensen vrij te krijgen.
Maar die macht en middelen zijn natuurlijk daar ook veel groter, toch?
Zeker. Maar kijk, Nederland is ook niet alleen. Nederland is ook gewoon enorm. Die heeft ook gewoon enorme invloed in EU. Dat weten we.
Ja. Afgelopen week was er nog een toerist die Turkije ging bezoeken en die daar vast is gezet omdat hij zich ooit kritisch uitgelaten heeft over Erdogan. Mm-hmm. Is dat een beetje de teneur in Turkije, dat soort dingen zomaar kunnen gebeuren?
2 dagen geleden is ook weer een Turkse Nederlander opgepakt. Uit Almelo. Wat jij noemde, dat was een meneer uit Amsterdam. Uit Almelo is, ik begreep dat een Gulen-sympathisant is. Maar de meneer uit Amsterdam is gewoon een links georiënteerde Turkse Nederlander. En dat is natuurlijk nu. Ik had ook gisteren volgens mij een tweet gestuurd. Met een videobeeld. En dat was een Turkse parlementariër. Die zegt, in Europa trouwens, volgens mij in België. Wij, Turkse staat, volgt iedereen in Europa die gewoon zich kritisch uitlaat over Turkije. Mm-hmm. Dus niet wij alleen maar Turkse Nederlanders. Iedereen wordt gewoon hier in Nederland of in Duitsland of in Europa vervolgd. In de gaten gehouden die zich gewoon kritisch uitlaten over Erdogan, Turkije of wat dan ook.
Ken je zelf mensen die daar vastzitten?
Ja. Ja, ja. Ik heb ook een paar mensen gesproken, familieleden ook.
Ja. Je spreekt heel netjes en beschaafd. Maar hoe voel je je bij deze hele situatie? Het is ook je moederland.
Voor duidelijkheid, mijn moederland is Nederland.
Ja, dat klopt, dat klopt. Daar gaan we zo meteen nog Turkije, over hebben hoe dat precies zit.
Ja, mijn Turkije is gewoon moederland van mijn ouders. Ja. Ik ben hier geboren.
En als klein kindje daar
getogen en weer teruggekomen.
Juist.
Het is. Ja, kijk, je hebt geen woorden om zoiets. Het is gewoon verraad, hè? Dat mensen gewoon naar vakantie gaan naar hun familieleden en dat ze daar gewoon vanwege een tweet of een Facebookbericht opgepakt worden. Heel laag, vind ik. Zwak. In de politiek en in de media heb ik geleerd, als je gewoon de politiek bedrijft, moet je gewoon de kritiek kunnen incasseren. En dat is helaas niet alleen in Turkije trouwens. Het is algemene teneur in alle islamitische landen, helaas. Ooit had ik ook een uitspraak. Ik werd ook gewoon daar heel erg kwalijk genomen door moslims. Ik heb ooit gezegd in Volkskrant, moslimleiders kunnen gewoon niet omgaan met macht en geld. En daar ben ik nog steeds. Daar sta ik nog steeds achter. En we hoeven alleen maar naar al die islamische landen te kijken. Dat is natuurlijk gewoon heel erg jammer.
Ja.
En dat zie ik ook in Turkije gebeuren.
Maar je zegt eigenlijk met zoveel woorden dat het bijna niet kan, een islamitisch land wat goede leiders heeft. En een functionerende democratie.
Het kan, maar vanwege islam en democratie, dat kan in theorie heel goed.
In theorie.
In theorie. En dat heeft ook Erdogan afgelopen... tot 2010 heeft hij ook dat gewoon heel goed laten functioneren.
Maar wat is er dan precies in de islam dat dat dan toch in de praktijk niet goed gaat?
Dat is niet in de islam, hè? Dat is gewoon... Dat heeft gewoon met moslims te maken. Dat heeft gewoon met de democratiecultuur van moslims te maken hebben. In de islam is er geen belemmering of een probleem die gewoon problemen heeft met de democratie. Nee,
op papier niet. Maar waarom is het in de praktijk? Waarom gaat het dan toch vaak mis met moslims?
Dat heeft met mensen te maken. Dat heeft met opleiding te maken. Dat heeft met gewoon met democratiecultuur te maken. Als mensen alleen maar...
Dus het is cultureel eigenlijk, dat is het probleem.
Nee, om een voorbeeld te geven. Als mensen alleen maar gewoon economie belangrijk vinden. Dat ze gewoon goed geld vinden. Mm-hmm. En dat mensenrechten... Want kijk, de Koerden worden gewoon in Turkije al jaren onderdrukt. Mm-hmm. Dat is niet van de laatste paar jaar. Maar wat je ziet, zeg maar gewoon, dat mensen zich daar gewoon niet echt daarover zorgen maken.
Maar zeg jij dat mensen met een moslimachtergrond en cultuur, dat die een andere moraal hebben?
Ik zie het nog steeds op een opleidingsniveau. Dat is, ja, wat geef je gewoon op school? Wat leer je gewoon op school aan de kinderen?
Ja.
De democratische waardennormen. Wat vinden we gewoon belangrijk? Blijkbaar, daar gebeurt het gewoon niet op goede manier.
Je hebt ook best wel vredelievende landen waar ook weinig opleiding is, toch?
Ja.
Dus, dan nogmaals de vraag. Waarom gaat dat in landen met een moslimbevolking mis? Of ja, het kan ook zijn dat je het gewoon niet weet, hoor. Maar...
Het is lastig, zeg maar, om daarover een concreet antwoord te geven. En kijk, in Turkije heb ik nog steeds... Ik ben van mening dat gewoon in Turkije meer dan 50%... Meer dan 50% van de Turken die gewoon gevoel hebben voor de democratie.
Ja.
Die ook gewoon democratische cultuur
hebben. Want de leiders en de politiek is niet laag opgeleid, toch?
Dat hoeft niet. In het geval van Erdogan, hij is wel laag opgeleid. Hij heeft het geen... diploma, universitaire diploma. Hè, zeg maar gewoon, hij heeft geen academische achtergrond. Maar hij leidt de Turkije op dit moment.
Ja. Zometeen wil ik graag van je weten wat die hele situatie in Turkije, wat voor invloed dat heeft in Nederland. Wat het bewerkstelligt. Eerst muziek. Je zei zelf voor het programma, je bent geen muziekman.
Nee.
Maar vind je het toch niet erg dat we een plaatje draaien?
Nee, tuurlijk niet.
Is goed. Dan we hebben een toepasselijk nummer gevonden bij het gesprek.
Ik ben benieuwd.
M.A. Man. En het nummer heet How Am I Different? MMN met How Am I Different. Ja, ik zit hier in de Bali aan het Leidseplein met Mehmet Serit. Hij is hoofdredacteur van De Kanttekening. We hebben het over de situatie in Turkije. En we gaan het nu hebben over wat het betekent voor Nederland en de Turkse gemeenschap hier. Maar eerst heel even jouw geschiedenis. Je bent geboren in Nederland, maar als klein kindje verhuisd naar Turkije. Hoe zit dat precies?
Ik ben hier geboren. En als tweede generatie van een zoon van een gastarbeider gezien. Mijn vader is in de jaren 60 naar Nederland gekomen. En heeft gewerkt bij Holek in Hengelo. Toen ik 6 was, dachten ze, laten we gewoon Mehmet naar Turkije bij opa en oma sturen. Want we gaan toch ooit terug.
Maar daar was je als 6-jarig kindje naartoe gestuurd zonder je ouders?
Achtergelaten. En ik heb mijn basisschool, middelbaar onderwijs bij mijn oma en opa afgemaakt. En toen was ik gewoon 18. En in die tijd was ook trend, hè, zeg maar, gewoon om naar Europa te gaan. Naar Duitsland, naar Nederland, naar Frankrijk. Iedereen zei tegen mij, hey, je bent dom om hier te blijven. Want toen was Turkije een arm land.
Nog heel even. Mijn zoon is 6.
Ja.
Ik kan me niet voorstellen dat ik hem wegstuur naar mijn oom, oma en opa. En niks te nadelen van je ouders. Maar hoe was dat voor jou?
Ja,
moet jou wel getekend hebben, toch?
Tuurlijk. Ik herinner me nog steeds. Maar gewoon, we gingen gewoon met auto naar Turkije. En toen hebben we gewoon mijn moeder gezegd, ja, we gaan jou hier achterlaten. Waarom? Je gaat hier naar school. Je gaat gewoon Turks leren. En over een paar jaar komen wij samen met je vader. En dat was gewoon heftig. Zeg maar gewoon om.
In welke zin?
Je bent hier geboren, getogen. Ik kon amper Turks. Amper Turks. Je bent naar peuterschool gegaan. En je wordt gewoon achtergelaten.
Ja. Dus je hebt je ouders vreselijk gemist.
Ik heb mijn ouders vreselijk gemist, maar ook gewoon kwalijk genomen. Zeker. Maar achteraf, ik heb wel mijn vader en moeder wel bedankt dat ze dat mij. Daar ben ik gewoon sterker van geworden. Zelfstandiger, sterker. Maar je hebt ook tegelijkertijd ook gewoon een Turkse cultuur eigen gemaakt. En toen ik naar Nederland kwam, toen was ik 18, hè. Toen heb ik gewoon samen met mijn ouders besloten om weer terug naar Nederland te gaan. Oké, dat was ook weer een heftige tijd. Hè? Je kwam terug.
In de jaren 90.
In de jaren 90. Dat was om precies te zijn 92. Je kent de taal niet, je kent de cultuur niet. Ondanks dat je gewoon hier geboren bent. En je voelde je gewoon als een handicap. Hè? Je kon gewoon niks. Maar ik heb gewoon toen heel hard gewerkt om taal eigen te maken, maar ook gewoon een flinke discussie gehad met mijn ouders. Want ik had gewoon eigen wil.
Ja.
En ik had gewoon in Turkije een eigen wil en standpunten ontwikkeld en eigen gemaakt. En mijn ouders dachten, ja, oké, we laten Mehmet naar Nederland halen. Die gaat naar een fabriek, die gaat gewoon werken, huisje, boomje, beestje. Nee, ik heb gezegd, nee, sorry. Ik ga gewoon Nederlands leren en gewoon studeren. En na 1 jaar moest ik ook gewoon vanwege de flinke discussies thuis uit huis gaan.
Maar dat was natuurlijk niet verwacht, dat jij zo terug zou komen.
Nee.
Als een mondige persoon.
Nee.
Maar jij zegt, het heeft me hard gemaakt. Dat mijn ouders me op mijn 6e hebben weggestuurd. Mm-hmm. Maar dat moet je ook wel getekend hebben van, ja, een bepaalde basis als kind is er dan, valt dan 1 keer weg, toch?
Klopt. Vandaar ook de discussie en enorme tremolant met je ouders. Toen je gewoon 18e weer terug bent.
Ja, dat had daar wel mee te maken.
Zeker. Maar het was een jungle, hè. Zeg maar gewoon, je moet je gewoon als kind daar gewoon echt. Je moet gewoon echt overleven.
Ja.
Op school, in de samenleving. Je wordt gewoon echt sterker van. Het is een hele sociale samenleving, natuurlijk. Dat maakt je ook gewoon eigen, niet individualistisch.
Ja.
Dat is natuurlijk heerlijk.
Je kwam daar wel in een warm nest bij je opa en oma?
Ja, dat wel.
Ja.
Ja.
We herinneren ons allemaal de rellen in Rotterdam. Toen een Turkse minister hier niet welkom was. Er zijn best wel veel mensen van geschokt. Merk ik ook veel om me heen. Is het echt zo gepolariseerd in Nederland? Waren die rellen, was het een toonbeeld van hoe die Turkse samenleving hier onder spanning staat?
Kijk, die demonstranten bij de Turkse consulaat, die vertegenwoordigen niet alle Turkse Nederlanders. Dat moeten we gewoon, denk ik, gewoon even nuanceren. Niet bijvoorbeeld, men praat ook in de media, ook in de politiek, dat 70% van de Turken gewoon op Erdogan hebben gestemd.
Dat is dat niet correct?
Nee, dat klopt niet. 70% van de stembusgangers hebben op Erdogan gestemd. Als je gewoon even... En dat is ongeveer 80.000 Turken. En in Nederland wonen gewoon soms zo'n 500.000 Turken. Dus dat moet gewoon even genuanceerd worden. Ik denk dat gewoon meer dan 50% van de Turkse Nederlanders hier in Nederland niet pro-Erdogan zijn of pro-antidemocratische maatregelen in Turkije zijn.
Maar toch zagen we daar wel een hele fanatieke groep. Ook al Zeker. Is die misschien niet zo groot als...
Ja.
Als we denken, wat jij zegt.
Die is er. En helaas, met één fluitje, met één teken, kan Erdogan hier gewoon 1000 mensen gewoon op straat krijgen. Dat is gewoon beangstigend.
Ja, hoe kan dat? Waarom voelen die mensen zich zoveel meer verbonden met Erdogan en Turkije dan met onze normen en waarden?
Dat zijn natuurlijk jongens en meisjes die hier geboren en getogen zijn. Laten we dat gewoon even vooropstellen. Dat zijn onze jongens en meisjes. Dat zijn onze producten. Hè? De producten van de Nederlandse samenleving. Dan moeten we gewoon even naar ons kijken. Waarom is het ons niet gelukt om deze jongens en meisjes aan ons te binden? Daar heb ik ook gewoon vragen. Het is niet eenzijdig. Kijk, Turkije probeert met een heel agressieve buitenlandbeleid, die diaspora-beleid, al de Turken in het buitenland aan zich te binden. Dat proberen ze al jaren. Hè? Al ruim 10 jaar probeert Turkije op die manier. Ook Marokko probeert dat. Maar wat hebben wij als Nederland gedaan, als samenleving gedaan, deze jongens en meisjes aan ons te binden? Waarschijnlijk hebben we gewoon met die beelden. Toen we die beelden zagen, waarschijnlijk hebben we daar gewoon wat fouten gedaan. En toen is gewoon een leider uit Turkije.
Wat hadden we dan moeten doen?
Nee, kijk, die jongens en meisjes, die mensen die in Nederland die gewoon lonken naar Turkije, die vinden dat gewoon Erdogan hun leiders zijn. Niet Rutte. En de Erdogan zegt.
Hoe komt dat? Hoe komt dat?
Omdat Erdogan gewoon 1. De religie gebruikt. 1. Islam is enorm. Is een onderwerp van de discussie. Islamofobie is een er, is ja, leeft zijn hoogste tijd. Hè? Discriminatie op arbeidsmarkt. Ga zo maar door. En Erdogan komt en zegt: ik ben jullie leider, ik ga jullie helpen. Hij geeft helemaal geen moer aan deze mensen, voor al duidelijkheid. Maar hij gebruikt al die problemen hier om deze mensen aan Turkije te binden. En dat lukt hem ook.
En dat is vanuit Erdogan geredeneerd.
Ja.
Maar wat had de Nederlandse staat dan moeten doen?
Want
de islam kan, Rutte kan ze dat niet bieden, want hij is niet islamitisch. Dat echte powerplay kan hij hen ook niet bieden, want dat is niet hoe wij in Nederland politiek bedrijven. Wat hadden ze dan moeten doen?
Nederlandse overheid precies wat gewoon Erdogan doet.
Dat Nederland moet doen.
Nederlandse politici moeten gewoon opkomen voor die mensen. Als je gediscrimineerd voelt, als je thuis niet voelt, hey, ik ben je leider, ik ben je politieke partij, ik ga je helpen. Dus die mensen voelen zich niet verbonden, niet goed vertegenwoordigd bij de Nederlandse politiek en bij de Nederlandse leiders.
Nee. En de Turken die...
Er zitten
natuurlijk wel Turken in het parlement. D66 heeft heel lang een Turkse... Kan u niet op de naam komen? We hebben Denk.
Mevrouw, Denk, ja. Nee, maar blijkbaar hebben we daar steken laten vallen. Om een ander, aan de andere kant democratische waarden. Deze jongens en meisjes zijn hier geboren, getogen, Nederlands onderwijs gevolgd. Blijkbaar hadden we ook gewoon in het onderwijs niet op voldoende mate de democratische waarden en normen gewoon meegegeven.
En een partij als Denk voorziet niet in die behoefte?
Nee, tuurlijk niet. Denk polariseert alleen maar. Dat is gewoon echt een contraproductief.
Ja, maar dat doet Erdogan wel. Ook.
Ook.
En daar trekken ze wel naartoe. En niet naar Denk.
Jawel, ook naar Denk.
Oh, ook.
Ook naar Denk.
Ja. Ja. Hoe voel jij jezelf eigenlijk? Want jij zegt wel net even over jouw geschiedenis. In Nederland geboren. Turkije getogen voor een deel. En daarna weer naar Nederland. Maar als het Nederlands elftal tegen Turkije speelt, dan... Voor wie ben je dan?
Op dit moment ben ik voor Nederland.
Oh. Ik kan beter even voor Turkije zijn.
Nee, kijk, ik voel me gewoon...
Als het om voetbal gaat, mag je best een beetje opportunistisch zijn, toch?
Nee, kijk, mijn vader noemt mij gewoon kaaskop. Waarom? Onze doen en handelen is niet meer Turks. Niet alleen maar van mij, ook heel veel Turkse Nederlanders. Van gisteren zag ik een tweet voorbij komen. Een Turks-Nederlandse meisje schreef op tweet. Ik wil niet meer horen dat gewoon integratie mislukt is. Mijn vader neemt 8 kilo Nederlands kaas naar Turkije mee. Dat vind ik zo mooi.
Ja.
Turkse Nederlanders, niet alleen maar Turkse Nederlanders, maar gewoon moslim-Nederlanders zijn meer geïntegreerd en doet ook gewoon. Merendeel doet het gewoon geweldig mee, vind ik. Wij zijn als politici en media zijn gefocust naar wat het gewoon niet goed gaat. En die wordt gewoon uitvergroot. Terwijl dat het gewoon zoveel jongens en meisjes gewoon, of dat bij de gemeentes, bij de ministeries, als binnen de bedrijfsleven, die doen het gewoon geweldig.
Ja.
En dat mag ook gezegd worden.
Ja. Want jij zegt, ons doen en handelen is niet meer Turks.
Ja.
Leg het eens uit.
Mijn omgang met mijn vrouw, met mijn kinderen. Hoe wij vakantie naar vakantie gaan. Hoe wij thuis met elkaar omgaan. Is niet traditioneel Turks. Je bent gewoon van Nederlands. Onbewust of bewust. En dat ziet jouw vader, hè? Die komt gewoon bij jou thuis. En die zegt, je bent net als een kaaskop.
Ja.
En ik denk dat wij, als mijn zoon mij vraagt, mijn dochter ook trouwens. Hey pa, want op straat worden ook gewoon deze discussies met kinderen gevoerd. Hè? Met elkaar, hey, je bent Turks, Nederlands, Turks. En die zeggen, ja, wat zijn wij pa? Zijn we Turks of zijn we Nederlands? En mijn antwoord is, we zijn gewoon Turks-Nederlanders. En misschien zegt mijn zoon tegen zijn zoon of dochter...
Net als ik een Achterhoekse Nederlander ben.
Ja. En dat is ook een proces, hè? Dat is ook een proces. Ik voel me gewoon meer Nederlander dan Turks.
Je zei net, tijdens dat referendum... heeft maar een klein deel eigenlijk op Erdogan gestemd. Een heel groot gedeelte heeft überhaupt niet gestemd.
Ja, die hadden gewoon,
toch is dat kleine...
Die hebben gewoon duidelijk gezegd, ik heb niks met Turkije te maken. Ze zijn niet naar de stembus gegaan.
Toch is het kleine deel wat op Erdogan gestemd heeft... wel heel fanatiek. Daardoor ben je ook bedreigd.
Ja.
Waarschijnlijk komt het uit die hoek. Gaat dat via social media?
Onder andere.
Ja.
Ook op straat word je gewoon bedreigd.
Hoe gaat dat dan?
Je wordt... als jongere. Ik ben ook soms... ik ben ook gewoon door een bejaarde ook gewoon... uitgemaakt voor een landverrader. Omdat je gewoon kritisch bent... over de grote leider Erdogan.
Ben je wel eens bang?
Ik weet niet. Want je hebt een idioot nodig, hè? Eentje is al voldoende om iets te gebeuren. Ik was ooit een opinie aan het schrijven. Dat was diep in de nacht, rondom 2 uur. En ik schreef een kritische zin. En toen moest ik gewoon even nadenken. Hey, moet ik deze zin wel schrijven of niet schrijven? Toen heb ik tegen mezelf gezegd. Hey, als je deze niet kan schrijven, dan moet je gewoon meteen stoppen met deze werk. Je maakt je wel zorgen, je bent wel af en toe bang. Maar ik laat me niet gek maken door deze, al die, vooral de sociale media bedreigingen. Dat gebeurt. Dat kan ook een 12-jarig kind zijn, hè, achter de computer. Maar op straat bedreigd worden, dat is wel eng.
Ja. De vraag brandt natuurlijk op mijn lippen. Welke zin was dat? Weet je dat nog?
Dat was een opinie. Wat jij net vroeg. Hè? Hebben wij zoveel macht en middelen om Erdogan te stoppen? En dat was... daarover ging mijn opinie. En ik heb gezegd, het is gewoon in principe heel makkelijk. Want als je gewoon de handel met Turkije gewoon stopt... dan heb je gewoon binnen een paar maanden Turkije al... dan heb je gewoon Erdogan gestopt.
Ja.
Maar dat is... dan weet je gewoon dat je gewoon echt een gevoelige punt raakt. Want dat betekent dat je gewoon voorstander bent voor een economische sanctie. En dat raakt gewoon alle Turken.
Is dat het eigenlijk allemaal waard? Dat blad dat je maakt, wat zorgt voor de stukken die je schrijft. Wat zorgt voor bedreigingen. Misschien een onveiliger gevoel in het leven.
Weet ik niet.
Je kan ook zeggen van, nou ja, dat gebeurt daar. Ik woon nu in Nederland en... ik trek mijn handen ervan af.
Maar aan de andere kant, ik wil ook gewoon schrijven en zeggen wat ik gewoon vind.
Ja.
En dat kunnen we gewoon hier in Nederland. Gelukkig.
Ja, maar blijkbaar lastig.
Ja, maar
waar iedereen verbaasd over is, maar...
Ik heb natuurlijk last van Erdogan-aanhangers. Maar iemand anders heeft gewoon last van de rechtse hoek. Hè? Omdat hij of zij schrijft gewoon over... moeten we gewoon ons dan monddood maken omdat we gewoon bedreigd worden? Dat is de hamvraag, denk ik. Met z'n allen.
Dat is natuurlijk een hamvraag. Dat is bijna een soort filosofische vraag of principiële vraag. Maar als het om je eigen leven gaat, dan beantwoord je soms dat soort vragen anders dan als het om het principe gaat.
Je maakt wat een keuze. Hangt. Je maakt een keuze.
Ja.
Ik denk dat, ja, kijk, als ik nu naar mijn leven kijk, hoe ik. Ik denk dat het waard is, want heel veel mensen volgen jou. Heel veel mensen lezen jou. Ik was vandaag in Kinderdijk, in de buurt van Rotterdam. Appelsenwaard, volgens mij toch. Gemeente in de buurt van Dordrecht. Iemand kwam naar mij, een Turkse Nederlander. Met een vrouw met hoofddoek. Je zag dat voorbij. Als je gewoon Turkse Nederlander ziet, dan ben je gewoon al aan het nadenken. Hé, wat gaat het gebeuren? Gaan ze gewoon iets zeggen? Gaan ze vloeken? En die man kwam naar mij en die zegt... Hi, Mehmet. Ik heb gezegd, hi. Hij vroeg heel netjes, hoe gaat het? En hij zei, goed, maar ik ken jou niet. Jij mij niet, maar ik ken jou wel. Ik lees jouw stuk, ik lees jouw krant... En dat doet ons goed. En dan zie je dat het gewoon toch waard is.
Ja. Ook al zorgt het voor een bedreiging in je eigen leven.
Ja.
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 Dat jij bedreigd wordt, dat is... Nou ja, dat schaam ik me bijna voor... dat het in een land als Nederland kan gebeuren.
Maar ik ben niet de enige, hè?
Je bent niet de enige. Dat gebeurt vanuit allerlei hoeken.
Ja, allerlei hoeken.
Kunnen wij daar als pers nog iets aan doen dat dat soort dingen niet gebeuren?
Ik denk dat we gewoon door moeten gaan met de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Het moet gewoon alles gezegd en geschreven moeten kunnen worden.
Ja.
Ja.
We keken toevallig, ik en mijn redacteur Wim van Klaveren... We keken nog even naar de hitparades in Europa en ook in Turkije. En Despacito staat op nummer 1 overal ter wereld, maar ook in Turkije.
Ja.
Hebben wij soms een verkeerd beeld bij Turkije?
Wat ik ook net zei, zeg maar gewoon... meer dan 50% van de Turken onderschrijven deze regime niet. Want ook afgelopen referendum heeft het laten zien. Erdogan heeft met moeite... Met schoemelen en fraude heeft het gewoon met moeite 51% gehad. Met moeite. Op het laatste moment heeft Erdogan gezorgd dat 2,5 miljoen stemmen... ongeldige stemmen gewoon geldig zijn verklaard. Dat zegt al genoeg. Turkije hoort bij Europa. Turkije is een seculiere land. En Erdogan probeert dat te ondermijnen.
Ja.
Dat is...
Schept de media dan af en toe een verkeerd beeld van Turkije?
Nee.
Of af en toe in zijn algemeenheid?
Nee, kijk, wat media schrijft, dat gebeurt ook. Want we zijn focus wat het gewoon fout gaat natuurlijk. En dat moet ook gewoon geschreven en dat moet ook gewoon in beeld gebracht moeten worden. Want wat het goed gaat, want als je naar Istanbul gaat, hè, bijvoorbeeld, als je naar een wijk gaat, die is gewoon zo radicaal als Saudi-Arabië bijvoorbeeld. Maar je hebt ook een wijken die gewoon die zo progressief als Amsterdam.
Zien we dat genoeg in de media?
Progressieve wijken bedoel je?
Ja. Een progressief mens, een progressief beeld.
Ja, kijk, de progressieve Turken voelen zich wel in de steek gelaten door Europa. Dat wel. De linkse Turken, seculiere Turken, democraat Turken, die voelen zich gewoon echt in de steek gelaten.
Ja.
En die knokken nu in Turkije.
En doe jij daar iets aan in de kanttekening?
Jazeker. Kijk, we proberen natuurlijk gewoon een podium te bieden aan alle ideeën. Ook gewoon AKP'ers, hoor. AKP'ers zijn ook gewoon van harte welkom om hun verhaal te doen. En ze mogen gewoon hun verhaal ook hier in Nederland. Want ze hebben ook gewoon lastig in Nederland, hoor. Als je gewoon, stel maar voor, als je opkomt voor een dictator... die gewoon voorstander is voor doodstraf... dan heb je wat uit te leggen aan je werkgever of gewoon waar je werkt. Ze hebben het ook gewoon lastig, hoor. Niet iedereen kan gewoon pal achter voor Erdogan staan.
Hoe zie jij de toekomst van Turkije?
Ik zie het somber. Een land die gewoon... een land die gewoon aan het scheuren is.
Dus wat zie je dan gebeuren? Wat is de concrete...
Erdogan heeft nu... ook door de Duitse inlichtingendiensten, Engelse parlementaire onderzoek, maar ook de EU-inlichtingendiensten heeft laten weten. Erdogan heeft nu samen met de extreem seculiere Turken een coup, gecontroleerde coup, georchestreerd. En die man is gewoon in staat om alles te doen. En als hij weer merkt dat zijn macht afbrokkelt, dan komt het weer volgende coup.
Ja.
Met volgende slachtoffers. Want
en ook al valt Turkije daarmee in isolement.
En dat is ook wat Erdogan wil, denk ik, hoor. Want bijvoorbeeld een voorbeeld te geven. Booking.com, de bekende gewoon...
De site, vakantiesite.
Die is nu de vakantiesite. Die is gewoon geblokkeerd in Turkije. Als je vindt dat je land economisch... want de toerisme is gewoon een van de belangrijkste inkomsten van de Turk in Turkije... Waarom niemand begrijpt waarom Erdogan de booking.com blokkeert in Turkije. Want die man wil helemaal niks mee te maken hebben met mijn Westen. Ook geen Westerse toeristen. Die wil gewoon een land hebben à la Noord-Korea. Geen bemoeienis vanuit EU. Geen bemoeienis vanuit NAVO. Want hij heeft het gewoon S-400 raketten besteld vanuit Rusland. Ze hebben nu een deal. Moet je voorstellen, een NAVO-land die gewoon met Rusland een deal heeft om S-400 raketten te kopen. Dat is gewoon een signaal richting NAVO. Ja, ik wil niet meer bij NAVO horen.
Nee.
Dus hij wil gewoon Turkije gewoon isoleren.
Ja, vormt hij daardoor een gevaar voor heel Europa?
Zeker.
Ja.
Niet alleen voor Europa. Het is een gevaar voor de wereldvrede.
Ja.
Er is nu een tweede Iran in opkomst. Met zoveel macht. En zoveel belangrijke... Want Turkije is een heel belangrijk land tussen Europa en Midden-Oosten.
Hoe gaat het eigenlijk met jouw blad De Kanttekening?
We hebben natuurlijk nu... Hoeveelste maand is dat? Vierde maand. Hè? We hebben... heel veel abonnees kunnen overtuigen om bij ons te blijven. En we hebben ook enquêtes gehad. Hè? Mensen gevraagd, hoe vinden jullie... We hebben ook trouwens voor De Kanttekening ook heel veel feedbacks van de Zalm Vandaag-lezers gekregen. Ik wil niet meer over Turkije lezen. Ik heb het gehad met Turkije. Ik woon hier, ik leef hier in Nederland. Dat is mijn toekomst. Ik wil hier, hier over Nederland lezen. Dat was ook gewoon een van de redenen.
Wil ik dus ook de Volkskrant of de NRC lezen?
Onder andere. Ja, maar wat wij berichten, bericht gewoon Volkskrant en NRC niet. Dat is ook de verschil. Ja, maar ik had het gewoon mee moeten meenemen.
Een slechte vertegenwoordiger.
Ja. En wat wij afgelopen week hebben wij een nieuwe, 100, bijna 150 nieuwe proefabonnees erbij gekregen. En de meeste zijn, dat zijn gewoon autochtone Nederlanders die geïnteresseerd zijn naar de onderwerpen die wij gekozen hebben. Want wij schrijven gewoon over moslims, islam, nieuwe Nederlanders. Als Turkse, Marokkaanse en de Surinaamse Nederlanders.
Dus je gaat het redden met je blad?
Ik ben optimistisch, hoor.
Ja. Ben je ook optimistisch als het gaat om de Turkse Nederlanders?
Jawel. Ik denk dat wij...
Klinkt nog een beetje zuinig?
Ik denk dat we gewoon... Ja, kijk, ik twijfel over... Kijk, dat zijn onze jongens en meisjes. Hè? Die lonken naar Turkije. En die groep is... Vooral de fanatieke groep is niet gewoon heel groot. Dat moeten we gewoon heel goed weten. Ze leven hier. Ze zijn hier geboren. Ze werken hier.
Maar gaan ze zich hier ooit nog thuis voelen?
Het gaat om gewoon echt thuis voelen.
Ja,
als je gewoon...
Dat gaat lukken met hun.
Jawel, denk ik wel. Dat is ook gewoon natuurlijk de samenleving. Kijk, wat wij net gehad hebben, alles is nu bespreekbaar. Tegenstellingen worden gewoon uitvergroot. De islam is gewoon discussabel, omstreden. En hoe meer wij over islam, hoeveel wij met elkaar in discussie gaan, in dialoog gaan, denken dat we gewoon met elkaar doorpraten.
Mooie laatste woorden. Dankjewel.
Alsjeblieft.
Leuk dat je er was. Mehmet Serit. Dit was het overnachting. Zometeen de wereld van BNN. En volgende week hebben we weer een interessante gast. Gaan we nog een kopje thee drinken? Dat is goed.